Want inderdaad, wij zullen onze Heer ontmoeten en met onze ogen aanschouwen. Want in onze dagen leven wij nog in de tijd waarin wij niet zien en nochtans geloven en waarin wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen en waarin wij Hem lief hebben die wij niet gezien hebben. Om eens wat schriftplaatsen meteen door elkaar te gooien. En daarover heeft onze broeder Klaas Boersma zojuist ook gelezen uit 1 Korinthe 15... waar dan inderdaad geschreven wordt over de zielijke en de geestelijke mens, dat wil zeggen het zielijke lichaam en het geestelijke lichaam, waar geschreven wordt bovendien over de eerste Adam en de laatste Adam in 1 Korinthe 15 vers 45... En waar we dan de vaststelling vinden in vers 46. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke. En daarna het geestelijke. En bij die uiteenzetting waren we ongeveer gebleven gisteren. Ik ga daar nu dus ook maar even door. Want dan staat er in vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards. Want de Heere God had de mens, Adam, geformeerd uit Adama. Aardbodem staat er dan. In de vertaling Adama, vandaar dat men de naam Adam ook wel wil vertalen met aarde. En omdat men weet dat het rood betekent, lees je soms dat het betekent rode aarde. En dan heeft men het woord twee keer vertaald. En bij de andere keer lees je dat het betekent mens, enzovoorts. Men zit er altijd een beetje mee. Maar inderdaad, Adam werd geformeerd uit Adama, uit de aardbodem. En die woordspeling, of het verband tussen die beide woorden, is ook niet voor niks. De idee is namelijk, en dat blijkt ook verder in Genesis, met name in hoofdstuk 3, dat de hoedanigheden van Adam wel degelijk voortkomen uit de aardbodem. Anders gezegd, de hoedanigheden van de aardbodem zijn in principe dezelfde als die van Adam. En niemand heeft mij gevraagd, maar ik zeg het toch even deze keer gauw. De zondige natuur van Adam was niet het gevolg van één zondige daad. Dat zou trouwens ook moeilijk kunnen, omdat onze zondige natuur ook niet het gevolg is van onze zondige daden, maar precies andersom. Bent u daar nog? Wij zondigen omdat wij een zondaar zijn en wij zijn geen zondaar omdat wij zondigen. Hebben u dat nog? Wat was er eerder? De kip of het ei? Dat is net zoiets eigenlijk. Wat was er eerder? De zondaar of zondige daden? En mijn antwoord is, omdat ik denk dat het in de Bijbel staat, dus je merkt hoe terughoudend ik dat nu zeg, maar ik ben er stellig van overtuigd, Adam was een zondaar voordat hij zondigde. Want hij was uit de aarde aards. En dat zou helemaal geen betekenis hebben in dit verband waarin het hier staat, als het niet zou betekenen dat de gebreken van Adam voortkwamen uit zijn aardse afkomst. Hij kwam uit een slecht milieu, denk ik wel eens. Hij werd geboren uit die malle moer. Van, was je er nog gisteravond, was je er nog helemaal bij? We hebben net nog vastgesteld dat een mal en een moer eigenlijk hetzelfde is. En een malle moer is dus een pleonasme. En als iets naar zijn malle moer gaat, dan weet je dus precies hoe het zit. Het keert terug naar dat waaruit hij genomen is. Ja, want de mens is stof. Is uit de stof der aarde genomen en tot stof zal hij wederkeren. Gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. Hij gaat dus naar zijn malle moer. Dat is het eigenlijk, hè. Onthouden maar. Ik weet niet of hij eigenlijk wel netjes genoeg is, maar het doet er niet toe. Je onthoudt hem dan in elk geval, hè. Ja, en hier wordt het herhaald, namelijk de eerste mens is uit de aarde aards en het wordt kennelijk beschouwd als een negatieve opmerking. U spreekt over de tekortkomingen van de mens. Hij is uit de aarde en dus aards. En uit de aarde komt verder niks goeds voort. Zo was het nou eenmaal. Voor degene die zeggen, maar ik dacht dat Adam volmaakt was, moet ik u zeggen, nee, dat was hij niet. En dat was ook de aarde niet waaruit hij genomen werd. Want anders was het niet nodig geweest om op de aarde een hof te bouwen. En dan was het zeker niet nodig geweest om die hof te bewaren. Te bewaken namelijk. Dus was de aardbodem niet volmaakt. Het mag dan zo zijn dat er misschien in de hof geen doornen en distelen groeien. Soms vraag ik me af Of ze daar ook nog de gelegenheid voor gehad hebben trouwens, want zo snel ging alles in zijn werk als u mij vraagt. Maar toen Adam met de aardbodem te maken kreeg in de praktijk van zijn leven, bleek vervolgens dat de aarde voortbracht doornen en distelen. En hoewel de mens uit de aarde genomen was, moest hij de aardbodem bestrijden om die aardbodem nog een beetje te dwingen om vrucht voor te brengen. En dat viel niet mee. Dat werd dus onkruidwieden, zou ik maar zeggen. Doornen en distelen. Die begrijp je toch? En verder leg ik het nou maar niet uit. Maar de oorsprong van de zonde in de wereld ligt niet bij de mens of ligt niet bij Adam. In de kosmos bedoel ik. Ligt niet bij Adam, maar ligt verder terug. En ligt in elk geval bij de God deze eeuw, de overste deze wereld en dus bij de duivel zelf. Maar voor zover een mens, u en ik, voor zover wij zondaren zijn, komt dat uit Adam. En dus is het waar wat Romeinen 5 vers 12 zegt. Door één mens is de zonde in de wereld, te verstaan als mensenwereld uiteraard, gekomen. Dat klopt precies. Wij zijn zondaren, we zijn absoluut zo geboren omdat we uit Adam zijn. En waar de oorzaak ligt van de zonde van die ene mens, ja, dat is weer een ander verhaal. Dat zit hem in zijn moeder. Ja, nou goed, daar hebben we het verder niet over. Hier staat dan, de eerste mens is uit de aarde, aards en dus een zielijke mens. De eerste mens was levende ziel, was vers 45, weet u nog, en het is bepalend voor zijn dood. Ik zeg ook altijd, dat zeg ik nu dus ook maar even gauw, dat als in de Bijbel staat dat de mens tot stof wederkeert, staat er niet omdat het is dat hij een zondaar is, of omdat hij gezondigd heeft, of het verkeerde appel gegeten heeft, of iets dergelijks, maar dan staat er gewoon, hij keert naar de aarde weder omdat hij daaruit genomen is. Je moet natuurlijk bij de les blijven, maar als daarna wij vragen, maar hoe zit het dan met de functie van de zonde daarin? Dan is de enige conclusie maar mogelijk dat de zonde zijn oorsprong vindt in die aardbodem waaruit de mens genomen werd. Hij werd uit de aarde genomen, hij zondigde dus en hij keerde tot de aarde weder. En het middelste deel van het verhaal speelt eigenlijk geen rol van betekenis. En dat staat ook in Romeinen 5, we hebben dat trouwens ook, zij het wat snel gelezen, want daar staat dat de dood geheerst heeft, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Met andere woorden, niet de zondige daden van de mens zijn bepalend, maar zijn zondige natuur is bepalend. En Adam is in feite daarop kennelijk geen uitzondering. En zoals wij onze zondige natuur geërfd hebben van onze ouders. Ik had bijna gezegd moeder, maar dan krijg ik daarna een uitgebreide discussie die wij vorig jaar ook al gehad hebben en nog wat langer terug ook. Dus nou zeg ik dus, gelijk wij onze zondige natuur erven van onze ouders, zo heeft Adam zijn zondige natuur geërfd van zijn moeder. Toch, ik kom er niet onderuit, zie je wel. Ik heb helemaal geen keuze hoe ik het zeg. Van zijn moeder, niet van zijn vader uiteraard. Maar wel van zijn moeder. Adam heeft zijn zondige natuur van zijn moeder. Uit de aarde, uit Adama. Het woord zegt het al. Adama. Het is een vrouwelijk woord bovendien, dus ma. Dat klopt precies. Onthouden maar. Er is trouwens een reeks van koningen geweest in Israël, waarvan de eerste heet zei, ja, ik weet al waar jullie zonde en afgoderij vandaan komt. Dat komt van je moeder. Nou, soms was het grootmoeder en nog verder terug, maar het komt van je moeder. Nou goed, de eerste mens is dus uit de aarde aard met alle gevolgen van dien. En voor de goede orde niet alleen de mens verdwijnt, maar de aarde dus ook. Er zou een nieuwe voorkomen. De eerste mens is uit de aarde aard. Tijdelijk. De eerste zou weggenomen worden om het tweede te stellen. Dat zijn allemaal dingen die we gisteren ook al aangehaald hebben. Maar dan staat er in vers 47, maar de tweede mens is de Heere uit de hemel. Ik geloof dat een van beide uitdrukkingen er officieel niet schijnt te staan. Namelijk of de Heere of de hemel, dat weet ik uit het hoofd niet. Maar mij persoonlijk maakt het niks uit, want er verandert niks aan de betekenis van de uitdrukking uiteraard. De tweede mens is namelijk de Heere en de tweede mens is namelijk uit de hemel in plaats van uit de aarde. Zo wordt het nu eenmaal gerekend en daar gaat het maar om. De eerste mens, Adam, is uit de aarde, maar deze laatste mens is uit de hemel, want zijn vader, dat wil zeggen zijn, als je dat zo mag zeggen, natuurlijke verwekker, of zullen we zeggen zijn biologische vader, was God zelf. Dat kwam niet uit de aarde, maar inderdaad uit de hemel. En daar gaat het maar om. En dat is het grote verschil. En daarna staat er, vers 48, zijn we bij de kern van wat wij van de week steeds gezegd hebben. Hoedanig de aardse mens, het woord mens staat er niet, maar dat wordt uiteraard geïmpliceerd. Hè? Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardse mensen. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. En voordat ik het zelf uitleg, kan ik gewoon beter doorlezen, want het wordt meteen uitgelegd. Het betekent namelijk dat de natuurlijke mens het beeld of draagt of beelddrager is van Adam. Dat staat er ook meteen achter. Gelijkerwijs wij, van nature dus, als zielijke mensen. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, des aardsen. Het is echt tweede naamval, enkelvoud. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Dat was voor onze bekering, zeggen we dan. Naar aloud evangelisch gebruik, hè? Dat was voor onze bekering. Toen mocht het nog, hè? Maar goed. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Wij dragen dat natuurlijk nog, maar alleen aan de buitenkant, was de bedoeling. En uit de verleden tijd hier blijkt dat dat beelddrager God zijn of beelddrager van Adam zijn niks van doen heeft met de buitenkant. Hoe makkelijk wij dat ook verdedigen kunnen dat het zo is. Maar het heeft van doen met de gezindheid, met het hart, met de aardwezen, de zelfstandigheid van de mens. U weet wel, wij zouden beelddragers God zijn in ware heiligheid en rechtvaardigheid. Dat heeft met de binnenkant te maken, hebben we van de week al gelezen. En hier blijkt dat ook, want wij hebben het beeld van de aardse mens gedragen. Nou, de buitenkant doen we dat nog steeds, maar daar gaat het nooit over. Never, helemaal niet. Het gaat om de binnenkant, het gaat om de inwendige mens. Gelijkerwijs wij het beeld des aardse mensen gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld des hemelse, des hemelsen dragen. Wij zullen beelddragers van de hemelse mens zijn. En daarna moet ik meteen een bekende commentaar leveren. Dus dat kan ik nou wel even zeggen. Als er staat, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Dan wil dat niet maar zeggen dat dat in de toekomst zo zal zijn. Dat is namelijk niet de strekking van deze toekomende tijd. Want toekomende tijd, u weet, dat is een grammaticale uitdrukking. Het heeft met tijd als zodanig niks van doen. Het heeft alleen wat van doen met het gebruik van werkwoorden en de vervoeging daarvan. Met tijd heeft het niks te maken, al noemen wij het zo. De gedachte is namelijk dat waar God de oude mens wegneemt en er de nieuwe voor in de plaats neemt, daar zal dat ook bij ons zo zijn. Niet pas in de toekomst, maar dat zal zo zijn logischerwijze. Want het hulpwerkwoord van de toekomende tijd duidt ook op oorzaak en gevolg. Op het logisch redeneren. Als het een waar is, dan zal ook het andere waar zijn. Niet maar in de toekomst. Nee, nu. Wij zouden namelijk nu beelddragers God zijn. Als het waar is dat wij door geboorte beelddragers waren van Adam, vers 49, dan zal het logischerwijze... Zullen in de zin van moeten, dat heb ik eens nagevraagd aan een Duitser. Dat is ook altijd zo verwarrend, het gebruik van die woorden. Maar zullen in de zin van moeten. Dan moet het ook zo zijn dat wij door wedergeboorte beelddragers zijn van Christus. En dat dat zo is, hoef ik u niet meer voor te houden, want ik heb u al enige schriftplaatsen gelezen in het Nieuwe Testament, de Colossense, Jacobus onder andere, waarin gesproken wordt over mensen die beelddragers God zijn, die blijken gelovigen te zijn. En dat is het dus. En in de praktijk is het zo dat er zit wel een beetje toekomst aan vast, maar daar gaat het hier niet in de eerste plaats om. Het is namelijk zo dat het een proces is waardoor wij veranderd worden naar de inwendige mens, waardoor wij vernieuwd worden, weet u nog? Ik meen dat ik het u gisteren gelezen heb uit Colossense. Wij zouden de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt. De nieuwe mens, niet de oude wordt vernieuwd, de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis en dus gemeenschap. Dat is het werk dat de Heer aan of in gelovigen in u en mij doen wil. Dat is dat goede werk uit Filippenzen 1 vers 6, dat hij in ons begonnen heeft en dat hij wil voleindigen tot op de dag van Christus. En de volgende verse hier in 1 Korinthe 15 spreken over de dag van Christus, over het eind van dat werk. Daar gaat het over. En dat heeft dan uiteindelijk wel degelijk weer van doen met het lichaam ook. Maar hier staat dus zonneklaar, laat ik het anders zeggen. Deze versen hier zijn in wezen, als u mij vraagt, niet te begrijpen wanneer wij denken dat de natuurlijke mens beelddrager Gods is. Kan namelijk niet. Ze zijn ook niet te begrijpen als we niet geloven dat de Heer Jezus ooit mens werd. Dat is immers de laatste Adam. We zijn ook niet te begrijpen als we niet weten dat wij leven van Christus hebben ontvangen, zoals wij van nature het leven van Adam ontvingen. En daarna lees ik weer 1 Korinthe 15 vers 22, want gelijk zij alle in Adam sterven, omdat ze uit de aarde aards en zielelijk zijn, zo zullen alle in Christus, of zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder die in Christus is, zal levend gemaakt worden. In dat geval naar het lichaam, want dan gaat het daarover. Het blijkt uit het verband van het vers. Nou goed, weer naar het laatste deel van het hoofdstuk. Vers 49 nog een keer. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben van nature, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Dit zullen is hetzelfde zullen als in Romeinen 6, waar staat wel, als wij deel hebben aan het leven van Christus en als die kracht Gods die Christus uit de doden heeft opgewekt in ons werkt, dan betekent het dat hij ook onze lichamen zal levend maken. Maar weer niet in de toekomst, maar in het heden. Komt vele malen voor, dat hulpwerkwoord van de toekomende tijd, in de zin van oorzaak en gevolg. In de zin van dat conclusies getrokken worden. Dat is hier ook het geval dus. Met andere woorden, wij worden veranderd. Dat ik daar niet verder op inga, is gewoon omdat ik dan weer andere schriftplaatsen moet opzoeken. En ik wilde liever even bij 1 Korinthe 15 blijven. Maar als u belooft even niet om te zullen slaan, dan zeg ik nou in 2 Korinthe 3, het laatste vers dat we al gelezen hebben. Daar staat dat wij naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd worden. Niet in de toekomst, maar uitdrukkelijk nu. En in Romeinen 8 staat het ook, maar als ik tijd heb, kom ik daar nog wel terecht. Maar eerst dan 1 Korinthe 15. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook het beeld des hemelsen, dus van de hemelse mens, het beeld van Christus dragen. En Christus is het beeld Gods, dus als wij beelddragers worden van Christus en Christus is beeld Gods, dan worden wij beelddragers Gods en zijn wij mensen naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En dat was de bedoeling. Zodat u maar weer ziet dat het ontstaan, de opbouw van de gemeente al genoemd wordt, in elk geval in Genesis 1. Ik kan niet missen, want de volgende zin is ongeveer man en vrouw schiep hij ze en daar zit hij dus ook in. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Volgende vers, vers 50 van 1 Korinthe 15. Doch dit zeg ik, broeders, dit zeg ik, dan gaat hij over naar een min of meer ander thema. Of althans een ander aspect van hetgeen hij tot op heden uiteen gezet heeft. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En dat is een belangrijke zin. Want hier is de apostel ineens een hele stap verder. Ik gun me de tijd niet om heel zo'n hoofdstuk te bespreken. Bovendien, ja, dat doe ik vaak genoeg eigenlijk. En er zijn bandjes van. Uitgebreid genoeg. Maar dus moet ik het nou wat algemeen doen. Het idee is dat Paulus het hele verhaal over de opstanding en van Christus en alle consequenties daarvan heeft hij al lang verteld. En dat er opstanding is van het lichaam, dat onze lichamen zullen opstaan. Ja, daar gaat het hele voorgaande gedeelte uit dit hoofdstuk al over. We hebben een nieuw leven ontvangen, er hoort een nieuw lichaam bij. Dat zullen we ook daadwerkelijk ontvangen. Want ja, als het niet zo is en als er geen opstanding uit de dood is, waarom dan En wat nuttigheid is het mij dan, indien de doden niet opgewekt worden, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij, dwaalt niet, enzovoort. Hè. Waarom heb ik dan tegen de wilde beesten gevochten, bij wijze van spreken? Waarom leid ik dan al dit onrecht en deze smarten? Waarom moet ik zo strijden? Waarom getroost ik me dat allemaal? Als er toch geen opstand in de doden is. Als die erna toch allemaal ophoudt. En dus zegt de apostel, natuurlijk zal er lichamelijke opstanding zijn. En inderdaad, in een veel beter, in een heerlijk lichaam eet het bovendien ook. Nee, dat staat al vanaf vers 36. Dat is allemaal al geweest. Het hoofdstuk is dus eigenlijk al lang af. Met aan het eind de conclusie, nou ja, het is ook niet zomaar iets. Het is gewoon een algemeen beginsel. God neemt nou eenmaal op alle terreinen het eerste weg en stelt er het tweede voor in de plaats. Hij neemt het zielige weg en zet er het geestelijke voor in de plaats. Hij neemt het oneervolle weg en hij zet het eervolle ervoor in de plaats. Hè? Of het heerlijke, of hoe het allemaal maar heten mag. Die worden ze allemaal al gebruikt. En waarom nu dit nog? Waarom nou ineens? Doch dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Hij heeft toch al lang gezegd dat als we naar de hemel gaan of in de hemel komen. Of als de jongste dag aanbreekt of de opname van de gemeente. Doet niks ter zake. Maar kortom, dat wij hierna, in ieder geval in de opstanding, een ander, een heerlijk lichaam zullen hebben. Waarom moet dat er nog staan dan? En mijn antwoord is, dat is niet wat er staat. Er staat veel meer in vers 50. Want er staat niet, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet in kunnen gaan. Dat staat wel ergens hoor, woorden van die strekking. Maar dat staat in Johannes 3. Men moet wedergeboren worden. Uit water en geest. Om het koninkrijk te kunnen zien, dan wel het koninkrijk te kunnen ingaan. Maar het gaat hier niet over het ingaan in het koninkrijk. Bovendien, waar heeft de man het in vredesnaam over? Die gelovigen hier, waarover hij het heeft, die zijn al lang het koninkrijk ingegaan. Dus wat doet het er eigenlijk toe? Ze zijn wedergeboren geworden en ze hebben dus deel aan nieuw leven. Ze hebben deel aan het leven van Christus enzovoorts. Daar gaat het allemaal niet over. Hij zegt, dit zeg ik, die woorden alleen al, we leggen dus grote nadruk op het hele vers. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Namelijk, nog een keer, de verderfelijkheid, dat is vlees en bloed, beërft de onverderfelijkheid niet. Want waar het over gaat, is niet of deze Korintiërs het koninkrijk al de hemel of wat er maar wezen mag zouden ingaan en daar burgers van zouden zijn. Dat waren ze al. Ze waren gelovend. Ze waren burgers van dat rijk in de hemel vrij naar Filippenzen hoofdstuk 3, 4, wat het maar is. Maar het gaat erom dat de apostel hier ineens zegt dat wij als gelovigen erfgenamen van dat koninkrijk zouden zijn. En dat is een hele fase verder. Want dat wij, de meeste van ons, denk ik, Nederlandse staatburgers zijn en dus deel uitmaken van de Nederlandse staat, ja, dat is waar. Maar daarom erven wij dat nog niet. Moet er trouwens niet aan denken. Want degene die dat koninkrijk erft, is degene die op de troon zou zitten. En die daarvoor geroepen is. Inderdaad door geboorte, maar niet alleen door geboorte uiteraard. Er kwam nog wat meer bij. Hij zou de eerste moeten zijn in de lijn van de erfopvolging, om zo te zeggen. En we hebben het dus in ons geval over prins Willem-Alexander. Ja, nog steeds is niks verder. Nou goed. Maar als het gaat om ons, en er wordt ons gezegd dat er sprake is van het erven van een koninkrijk, dan is het heel wat meer dan alleen ingaan. En we zouden ons dat ook bewust zijn. Het punt is namelijk dat wij inderdaad door wedergeboorte, door onze geboorte, op grond van ons geboorterecht enzovoort, deel hebben aan dat beloofde koninkrijk als zodanig, nu al, maar ook in de toekomst, wanneer het koninkrijk openbaar zal worden. Maar daar wij eersten zijn, en collectief als gemeente behoren tot een gemeente van eerstelingen en dus van eerstgeborenen. Kortom, omdat wij wedergeboren zijn, opdat wij zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. Met opzet citeer ik nu even Jacobus 1. Omdat wij dus eerstelingen zijn en dus eerst geboorterecht ontvangen, zijn wij logischerwijze, en tenzij dat er iets specifieks tussen zou komen of tenzij dat er anders vermeld wordt, zijn wij, als er verder niks vermeld wordt, sowieso geroepen om deel te hebben aan de heerschappij over en dus de heerlijkheid van dat koninkrijk. Of we de termen begrijpen, ja, dat misschien niet helemaal, maar het doet nou ook weinig ter zake. U begrijpt toch dat wij zijn wat we ook wel eens zingen in één lied. Om Arie van Inge zong dat altijd. Hè. Wij zijn kinderen des konings. Om eens wat moois te allitereren. Wij zijn geroepen niet alleen voor eeuwig leven, om behouden te worden naar de hemel te gaan of wat dan ook, maar wij zijn geroepen tot heerlijkheid. Om deel te hebben aan, we hebben hem al gelezen, om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Dat wil zeggen, wij zijn daartoe bekwaam gemaakt. Wij voldoen van nature, maar ik heb het over de nieuwe natuur, wij voldoen aan de eisen die gesteld worden. Wij moeten namelijk onverderfelijk leven hebben, dat in elk geval, maar bovendien in rangorde, in volgorde zo je wilt, maar in rangorde de juiste positie innemen. En dat is zo, wij zijn eerstelingen, eerstelingen van het nieuwe verbond. En voor degene voor wie dat nieuw is, doe ik dan weer een beroep op de kinderbijbel. Nou ja, op Genesis, hè, dat weten de meesten nog net wel. Het boek Genesis, als u mij vraagt, waar gaat Genesis over? Dan begin ik niet met moeilijke termen over. Het gaat over wording, want dat is wat Genesis betekent enzovoort. Het gaat over de schepping, tot staan van de mens enzovoort. Ja, natuurlijk, maar dat is de vraag dus kennelijk niet. Hè, want dat hoef je niet te vragen. Waar gaat Genesis over? Dan zeg ik nou over precies dit beginsel. Dat God de eerste wegneemt om de tweede te stellen. Dat het zielijke eerst is en het geestelijke komt daarna. Want in Genesis gaat het alleen maar over één ding, namelijk wie is de eerstgeborene? Wie is de rechthebber? Maar ook wie draagt de verantwoordelijkheid? En dan begint er met Adam. Maar ja, Adam sterft en hoe gaat het dan verder? Wie is zijn opvolger? Wie is zijn zoon en erfgenaam? En zo verder. En dat blijkt dan niet Kain te zijn, maar Abel. Maar ja, Kain slaat Abel dood, dus dan begint het gegooi in de glazen. Ik riep me net een wat leuk idioom te binnen. Maar Kain verspeelt daarmee zijn rechten. En dus wordt het zijn jongere broer, die pas later geboren wordt, Seth. U weet wel, die naar het beeld van Adam. Hè, die beelddrager was van Adam, die Seth. We hebben het gelezen in Genesis 5 vers 2. Nou, en zo verder. Niet altijd speelt het een rol. Maar voor zover wij details uit de geschiedenis kennen, speelt het steeds een rol. Namelijk, wie krijgt het eerst geboorterecht? Wie is de erfgenaam? En in de praktijk blijkt het meestal, niet altijd, maar meestal te gaan over twee zonen, of twee overlevende zonen. Maar over twee gaat het. Als er maar één is, dan is het altijd moeilijk, want dan moet er nog een andere komen enzovoort. En als er helemaal geen één is, ja, dan is het wachten eerst op die één en daarna moet er toch echt nog één zijn. Zo gaat het steeds. Lees het maar na. Meer dan eens gebeurt dat zo. En dan blijken er twee te zijn. En omdat het van belang is, blijkt steeds dat die eerste om een of andere reden gepasseerd wordt. En dat de tweede, de laatste dus, niet de eerste, maar de tweede, dat eerst geboorterecht krijgt. Daar gaat het steeds over. En hier in 1 Korinthe 15 nog steeds. En dat is zo in Genesis, omdat het de meest elementaire principes zijn in de heilsgeschiedenis. Niet deze oude wereld, maar een nieuwe. Daar gaat het om. Niet de eerste Adam, maar de laatste Adam. De eerste verdwijnt per definitie, wordt gepasseerd. En datzelfde geldt ook voor dat uitverkoren volk waarover we tot op heden niks gezegd hebben. U weet wel, maar goed, dat zijn de traditionele grote theologische problemen altijd. Hè? de relatie tussen Israël en de gemeente, de kerk, om zo te zeggen. En of er wel een relatie is, namelijk is het misschien toch hetzelfde, of is het niet hetzelfde, of is het het tegenovergestelde, al die theorieën bestaan. Maar in de Bijbel gaat het over dat uitverkoren volk Israël, en zonder dat ik op details inga nu, zeg ik dan gewoon, en dat kan ook wel wezen dat Israël het uitverkoren volk is, maar het was wel het eerste, en dan hebben ze dus pech. Ja, dan zit het toch tegen. Ze zijn het eerste uitverkoren volk. Want ja, wie de Bijbel kent, vanaf Genesis weet dat dat nooit goed kan aflopen. En het loopt ook niet goed af, want Israël, het uitverkoren volk, wordt gepasseerd. Er blijkt een ander volk boven Israël gesteld te worden. Een ander volk wat pas later kwam. En dat is de gemeente. Begrijp je me goed, het blijft wel in de familie. Dat was met Esau en Jacob toch ook zo, en met Kain en Seth toch ook zo, en zo verder. Bleef wel in de familie, maar het is wel een ander volk. Je kan dus aantonen dat het min of meer hetzelfde is. Ze hebben veel gemeenschappelijk, want het is familie. Het is ook van dezelfde afkomst, het is altijd zo. Maar niettemin zijn ze onderscheiden en worden ze verwisseld. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook in zijn bekende cryptische, zijn bedekte uitspraken, want ze hoorden dat nog toen. Hè? Hij zei, vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. En vele heidenen zullen nu voorgaan in het koninkrijk. Dat is heel vervelend, want degenen die voorgaan, de eerste, dat zijn degenen met het eerste geboorterecht. En daar zit het dan juist precies. Israël mag dan geroepen zijn voor dat koninkrijk, zelfs om dat te beërven, want daar gaat het eigenlijk over. Het heeft met ingaan daarin ook al niks van doen. Maar om het te beërven was Israël geroepen, maar het wordt inderdaad gepasseerd. Want het blijkt dat Israël ongelovig is, zoals het met de eerste mensen ook slecht ging, zal ik maar zeggen. Gaat er van alles mee fout. Maar het gevolg daarvan is dat de gemeente die ontstond bij de opstanding van Christus wel degelijk het volk is, het eerste volk is, als volk, het eerste volk is dat het koninkrijk binnenging. Binnen gaat tot op heden. En op grond van dat eerst geboorterecht ontvangen wij een hemelse positie. Niet maar een positie in het koninkrijk, maar een positie in de hemel. Dat is hoger, voor de goede orde. Onder hemel verstaat de Bijbel nooit het hiernamaals. De hemel is het hierdaarmaals. Zei Johan was wanneer het maar was. Minstens 20 jaar geleden. Waarvanuit? Heb ik nog zwart en wit in een gedichtje van je, Bos? Zo'n kleintje. Maar goed. De hemel is namelijk dat wat boven de aarde is. Dat wat hoger is dan de aarde. Dat wij hierna daar zullen zijn, maakt de hemel nog niet tot het algemeen erkende hiernamaals. Want dat is niet zo. Want hierna uiteindelijk zullen de meeste mensen die in het hiernamaals terechtkomen, zullen niet in de hemel zijn, want die is alleen voor de gemeente, maar ze zullen op de aarde zijn. Nou ja, nieuwe aarde. Als je dat het hiernamaals wilt noemen, dan heb ik daar wel vrede mee. Maar wat ons betreft, de hemel, en de hemel is hoger dan de aarde. En dat is waar het om gaat. Wij als eerstelingen worden gepromoveerd. Wij zijn niet alleen het koninkrijk binnengegaan, wij zijn de eerste en erven dus de troon. Dat is het verhaal. En dat is ook wat veel op plaatsen zwart en wit in de Bijbel staat. Het is heel wat meer dan behouden worden of wedergeboren of iets dergelijks. Het is wel naar de hemel gaan. Maar ja, die kwestie van naar de hemel gaan, die heeft zijn betekenis verloren sinds men van de hemel het hiernamaals gemaakt heeft. Die begrijpt u toch hopelijk. En daardoor is het verschil weer weggevallen. En als men van de hemel niks anders maakt dan het hiernamaals, dan is men precies deze promotie van de gemeente als zodanig kwijt. Dan begrijpt men dus meteen al niks meer van de aard van onze hemelse positie in Christus. Het heeft namelijk voldoen met eerst geboorterecht. Sommigen hebben het probleem onderkend en hebben er daarna weer van gemaakt dat ook Israël naar de hemel gaat. En dan zijn er weer onderscheid in de hemel, want men heeft een uitdrukking gevonden, hemelse gewesten. Uitdrukking stamt van 1951, daarvoor bestond hij niet. En daar heeft men een nieuwe theorie op ontwikkeld. Nog net op tijd, denk ik, het kon nog net even. Het zijn hemelse gewesten, zodat je verschillende gewesten hebt in de hemel. En één is dan voor de gemeente, de ander is voor Israël enzovoorts. Moet je allemaal rustig vergeten. Men heeft er volstrekte onzin van gemaakt. Nadat men eerst de fout is ingegaan. Op het moment dat men merkt dat er iets niet klopt, heeft men het nog ingewikkelder gemaakt, in de hoop dat ons de fout niet meer opvalt. Dat is ook zo, want met zoveel fouten valt die ene natuurlijk niet meer op. Zo werkt zoiets, hè? Maar het idee is gewoon dat de mens die behouden wordt, zou wonen op de nieuwe aarde, uiteindelijk, op de lange termijn, maar niet alleen op de nieuwe aarde, maar de eersten die dat leven van Christus zouden ontvangen, in navolging van Christus, zouden met hem deel hebben aan zijn hemelse positie. Daar is Israël nooit voor geroepen. Dat staat ook nergens, integendeel. Ik heb dus nagevraagd aan de heer Abraham, en die zei, ze hebben mij beloofd dat ik dit land van hier tot Ginter en van hop naar her, of wat het maar was, van het kastje tot de muur, dat weet je veel. Ja. Maar in ieder geval van de zee tot aan de grote rivier enzovoort. Dat land zou ik krijgen. En dat is niet de hemel. Dat is de aarde. Maar minstens een stuk ervan, maar uiteindelijk zelfs, in zekere zin zelfs de hele aarde. Maar dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar dat is wat aan de gelovige mens in het algemeen beloofd is. Er is maar één uitzondering. En de uitzondering geldt voor degenen die tot geloof komen in de dagen sinds de opstanding van Christus en sinds dat nieuwe leven beschikbaar is dus. En in afwachting van de officiële verschijning op aarde van de Messias als zodanig. En dat is dus in zijn wederkomst. In afwachting daarvan verzamelt zich, ik heb het nagevraagd aan Jacobus, in Handelingen 15, maak notitie. Jacobus zegt, ja, God verzamelt zich eerst. En daar was je dus inmiddels mee begonnen. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En voor iemand die zegt, dat is toch Israël? Dat is makkelijk te verdedigen, want als Israël verzameld wordt, wordt het ook verzameld uit de heidenen. Het is ook voor zijn naam. Maar daar gaat het niet over. Maar ik zei al, Israël en de gemeente hebben heel wat gemeenschappelijk. Natuurlijk, het is ook familie. Maar Jacobus zegt, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij, namelijk Christus, wederkeren en de vervallen hut, het huis dus, van David weder oprichten. Wat daarvan verbroken is, zal weder opgebouwd worden. En daarna, zegt Jacobus, zal het evangelie, want ik zeg het maar met eigen termen, gebracht worden onder al de heidenen. En zullen deze zegeningen komen onder al de heidenen die mijn naam aanroepen, spreekt de Heer. Want Jacobus citeert uit het Oude Testament. Die hebben we toch, hè? Jacobus 5. Hij noemt dus drie categorieën. Een volk uit de heidenen voor zijn naam. Daarna Israël, want de opbouw van Israël, de verzameling van Israël, zal wel plaatsvinden in de toekomst. Maar het begint met de verschijning van de Messias. Dat kun je aan elke ongelovige Jood vragen. Nee, aan elke gelovige Jood kun je het ook vragen. Maar of je dan een goed antwoord krijgt, waag ik te betwijfelen. Oh, dat wordt niet begrepen. Kijk, een gelovige Jood, dat is gewoon een christen. Dat heet een christen, een gelovige Jood. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus en Paulus en Jacobus. Dat waren gewoon christenen. Gelovigen uit de Joden, ja. En degene die Joods bleven, orthodox of niet, of liberaal, of hoe dat maar heten mag. Die heet in de Bijbel ongelovigen. En daar houd ik het dus ook op. Ongelovige Joden. Nee, godsdienstig. Religieuze Joden, maar ongelovige Joden. Want geloof en godsdienst zijn twee tegengestelde dingen. Ik zou dat er wel in willen stampen eigenlijk. Dat is niet hetzelfde zoals iedereen schijnt te denken. Het is het tegenovergestelde. Nou goed, gelovige Joden, daar weet ik niet precies, want dat zijn christenen en daar weet men niet precies hoe dat nou zit met Israël, hoor. Meestal niet. Maar vraag het maar aan ongelovige Joden, ik bedoel dus religieuze Joden, zij die Jood zijn, ze weten precies hoe dat zit. Voor zover men erin gelooft, de profetieën zeggen in elk geval, dat als Israël verzameld zal worden, zal dat zijn na en als gevolg van de komst van de Messias. Dat is ook de achtergrond van al die zwaar orthodoxe Joden in Jeruzalem, in Meir Sharim. Zij zijn geen voorstanders van de Joodse staat, ze zijn er eigenlijk tegenstanders van. Dat is heel lastig voor voor de Joodse staat als zodanig. Maar dat is waar. Zij willen gewoonlijk ook, hebben gewoonlijk ook niet het Israëlische staatsburgerschap. Israëlisch staatsburgerschap, hoe dat maar heten mag. Ze wonen er wel. Maar zij zeggen, ja, wij zijn hier geboren. En wij, onze families waren hier al voor de oprichting van de Joodse staat. Wij hebben er niet om gevraagd. Hij heeft zich alleen hier gevestigd. In de loop van de geschiedenis verwaterd dat allemaal wat. Dat weet ik wel. Maar dat is de oorsprong ervan. Want, zeggen zij, wij mogen geen Joodse staat oprichten. Want eerst moet de Messias komen. En dan pas kan er sprake zijn van een Joodse of Israëlitische staat. En daarin hebben ze volkomen gelijk. Dat helpt hen echter niks. Want de Messias is natuurlijk al lang gekomen. En als ze in hem geloven, wachten zij niet op de oprichting van, heroprichting van een Joodse staat, maar wachten zij, net als u en ik, op de opname van de gemeente, want ze worden gepromoveerd. Weggepromoveerd. Maar ja, dat is niet alleen voor hen, maar ook voor vele christenen helaas verborgen. Maar u begrijpt toch hopelijk waar het ongeveer over gaat? Het gaat om de verwisseling van die beide volken. Dan zegt men, ja, Israël, het Joodse volk, onze... Evangelische christenen zeggen dat. Onze oudste broer. Ja, dat kan er wel wezen, maar dan heeft hij pech gehad. Laconiek gezegd. Het is net zoals dat Jacob over Esau spreekt en zegt, het is mijn oudste broer. Ja, nou en? Maar Jacob kreeg het eerst geboorterecht. Nee, dat had hij niet verdiend. Absoluut niet. Maar hij kreeg het wel en daar gaat het maar om. En daarom is Jacob een beeld van de gemeente. En Esau een type van Israël. En Jacob wordt de drager van de beloften Gods. En Esau niet. Kreeg Esau daar niks? Jawel, hij kreeg ook wat. Maar hij was niet de erfgenaam van de belofte. En daar gaat het maar om. En toen Jacob zijn eerste geboorterecht kreeg, moest hij dus vluchten voor Esau, die hem vervolgde. En toen de gemeente ontstond en dus het eerst geboorterecht kreeg, moest de gemeente dus vluchten voor de Joden die hen vervolgden. Want vergis u niet, sinds de Tweede Wereldoorlog schijnt men de rollen omgedraaid te hebben. Maar ik prefereer wat langere geschiedenis te overzien en bovendien sommige dingen nog eens extra te bekijken, maar daar zal ik u niet mee lastigvallen. Maar naar Bijbelse maatstaven waren het de Joden die de christenvervolging hebben uitgevonden. En niet andersom. Dat is trouwens historisch ook niet mogelijk. Want de Joden werden als Joden al vervolgd honderden jaren voordat er ook maar christenen waren. In de dagen van het Mede-Persische Rijk namelijk. Men lezen de geschiedenis van Esther. Maar om terug te keren tot de Bijbel. Jacob kreeg eerst geboorterecht en hij moest vluchten voor Esau die hem vervolgde en hem naar het leven stond. En toen de gemeente ontstond, als vervulling van deze symbolische profetie, om zo te zeggen, of profetische symboliek, hoe je het maar hebben wil, toen moest de gemeente vluchten voor de Joden die hem vervolgden. Zo is het gegaan. En vraag het maar na, eventueel aan de apostel Paulus. En zoals Jacob vluchtte naar oom Laban, naar de andere tak van de familie, zeg ik altijd, en pas na 20 jaar maakte hij weer zijn opwachting bij Esau. En zo is het met de gemeente ook. 20 jaar staat voor 20 eeuwen, gewoon voor 2000 jaar van onze gemeentelijke bedeling. En daarna zal de ontmoeting tussen de gemeente en Israël alsnog plaatsvinden. Maar bij die gelegenheid zal de vijandschap verdwenen zijn. Lees het maar na in Genesis, is er allemaal in Genesis. Wat lazen wij nou laatste, Johan? Een gedicht van Da Costa. Dat stamt dus uit pak een beet 1830 of zoiets, weet je veel. Dat is dus een gelovige Jood. Dus een christen. Isaac Da Costa. En hij schreef over de kerk en het werk Gods in deze 20 eeuwen. Ik weet niet meer welk gedicht het was. In deze 20 eeuwen, dat schreef hij begin 19e eeuw, 18 zoveel. Hij wist het dus ook. 20 eeuwen. Het was wel bekend. Het is niet aan de grote klok gehangen, denk ik wel eens. Maar dat het 20 eeuwen, dat het 2000 jaar zou duren tot aan de wederkomst van Christus, ruw gezegd en afgerond, niettemin. Hij wist het ook. En hij verwachtte de wederkomst van Christus. Men lezen zijn gedichten, dan heb je wel een beetje werk. Maar dan, men lezen zijn gedichten en hij leefde in de verwachting van de wederkomst van Christus. Komt in al zijn gedichten terug. En voor degene die dan zeggen, dan verwachtte hij het in zijn dagen, moet ik u zeggen, nee, hij verwachtte het na 20 eeuwen, dus dat duurde nog een eeuwtje of twee. Leuk is dat, hè? En waarom ik dat zeg? Gewoon even ertussendoor om er weer eens op te wijzen dat de apostelen, de gelovigen in de nieuwtestamentische tijd, leefden in de verwachting van de wederkomst van Christus. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het verwachten in hun generatie. Dat is een groot, groot misverstand. Dat is niet zo. Wij leven uit de verwachting van de wederkomst van Christus. Daarheen zijn we onderweg. Dat is het volgende punt op Gods agenda, om zo te zeggen. En dan ook zal die heerlijkheid die beloofd is geopenbaard worden. En dan ook zullen wij loon ontvangen. Kortom, dan ook zullen wij niet de hemel ingaan, want dat was al zo, weet u nog. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Maar dan zullen wij onze erfenis ontvangen. En daarom zegt Paulus, en dan ben ik terug in 1 Korinthe 15. Daarom zegt Paulus, ja kijk, vlees en bloed beërven dat koninkrijk niet. Dus als het één keer zover is en de erfenis uitgereikt wordt, om zo te zeggen, en de gemeente in officiële functie treedt als eerstgeborene, en dus als volk van koningen en priesters, dat laatste waren we al trouwens. Als dat gebeurt, ja, dan zullen wij toch eerst ook een ander lichaam moeten hebben. En dus zegt hij, vers 50, vlees en bloed zullen het koninkrijk gods niet beërven, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u verborgenheid, wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar we zullen wel veranderd worden, met z'n allen. Waarom? Omdat het een natuurlijke gang van zaken is. Nee, die werd beschreven in het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk. Namelijk de dood van de natuurlijke mens, lichamelijk bedoel ik dus uiteraard, en dan in de toekomst ooit en een keer de lichamelijke opstanding. Dat wil zeggen dat de gelovigen een nieuw en verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Maar nu zegt de apostel, nou het is een beetje gecompliceerder, het is zo dat er een tijd aanbreekt waarin die gemeente als zodanig in functie treedt, ter gelegenheid van dan wel iets nauwkeuriger voorafgaande aan de wederkomst van Christus. En dat betekent niet dat dan ineens alle christenen eerst gedood moeten worden, omdat ze daarna uit de dood moeten opstaan of zo. Hij zegt, nee, wij zullen gewoon in één klap veranderd worden. Wij die levend overblijven. Want als je leeft in de verwachting van de wederkomst van Christus, spreek je over wij die levend overblijven. Niet omdat je gelooft dat je levend overblijft, maar je leeft nou helemaal uit de verwachting van de wederkomst van Christus. Wij die levend overblijven. Nou, daar gaat het dus over. En dat is de term trouwens die hij gebruikt in 1 Thessalonicenzen 4. Maar hier zegt hij, zie ik zeg u verborgenheid, we zullen niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In de zin van een verheerlijk lichaam ontvangen, in een punt destijds, in één ogenblik, in één ondeelbaar ogenblik. Atomos, ondeelbaar. Van het ene moment op het andere. In één klap, maar dan zonder klap. Hoe zeggen ze zoiets? Zomaar ineens, vloep, weg. Hè? Een vloep is ook nog veel te lang. Hè? Dus meer gewoon alleen maar die P. Dat voor de nacht. In een ondeelbaar ogenblik. Dat voor de goede orde, want er zijn hele scenario's geschreven en verfilmd. Waarin het allemaal in zeer slow motion gebeurt. In hetzelfde tempo waarschijnlijk als waarin men geleefd heeft. Heel slow. Maar het gebeurt van het ene moment op het andere. Daar valt niet bij te kijken in elk geval. En als je het vertraagd weergeeft, blijft het nog steeds van het ene moment op het andere. Want het was een ondeelbaar ogenblik. Dus de slow motion filmopnamen helpen ook niet. Het is van het ene moment op het andere. In een punt destijds, punt, ondeelbaar staat er. Atomos, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Dat wil zeggen, dat is de laatste keer dat de Heer tot ons spreekt, terwijl we hier op aarde zijn. Want dat is wat de bezuin gewoon is. Niks moeilijks aan. Dat is wat het is. Het De laatste bezuin. We zoeken het woord bezuin op in het Oude Testament en we vinden dat de bezuin klinkt of zou klinken als men verzameld moet worden voor de strijd, dan wel wanneer men verzameld moet worden omdat er een nieuwe koning gekroond wordt. Lees maar wat er in de wet staat over het gebruik van de bezuinen. Is het uitgebreid beschreven? Het is het verzamelen tot de strijd, dan wel het verzamelen tot de koning. En dit is de laatste verzameling tot de koning. Elke prediking van het evangelie is hetzelfde als het klinken van de bezuin. Een oproep om tot de koning te naderen. Maar de laatste bezuin wil zeggen, het is de laatste oproep en de definitieve. Hoeft daarna ook niet meer, want dan zijn wij allen verzameld. Hebben die nog? Moeilijker is het niet. Daar heb je geen Griekse of Romeinse voorbeelden voor nodig. Of reeksen uit het boek Openbaring. Het heeft er namelijk niks mee te maken. Het is een heel simpele beeldspraak ontleend aan het Oude Testament. De laatste bezuin. Klinkt er daarna geen bezuin meer? Jawel, maar niet voor ons. Daarna volgen nog Israël en de volkeren. Maar voor ons niet meer. Dus in een ondeelbaar ogenblik. Met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan. Want het woord slaan betekent van oorsprong een groot geluid voortbrengen. Met andere woorden, je mag best iemand slaan als je het maar zachtjes doet. Want dan heet het niet zo. Een goede advocaat kan er nog wat aan hebben, eventueel, met deze informatie. Maar laat me zitten. U weet wel, bezuinen slaan en vinken ook. Een groot geluid voortbrengen. Vinkenslag, nooit van gehoord? Ja, dat heet zo. En, die vroeger toen men nog vinkjes mocht fokken, men doet het nog natuurlijk. Maar dan ging het altijd over de ene vink en de andere. De een had een nog mooiere slag dan de andere. Daar gaat het op. Het ging om de slag van de vink. Daar is de slaafvink van afgeleid. Ja, dat klopt. Maar hij heeft de slag niet overleefd. Nou, terug naar die, deze uitspraak, hè. Want de bezuin zal slaan. Ik vind het altijd heel vervelend als men zoiets vertelt met want de bezuin zal klinken enzovoort. Dat vind ik allemaal zo slap, hè. Dit is wat het is. De bezuin zal slaan. Een bezuin van groot geluid heet het bij gelegenheid ook, hè. Want de bezuin zal slaan en de doden, degenen die dus niet overgebleven waren, levend, hè. Daarvoor staat de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, lichamelijk nog steeds, en wij, die niet ontslapen waren, wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aandoen, en wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Begrijp je me goed? Deze uitspraak, de dood is verslonden tot overwinning, is ontleend aan Hosea. Gaat daar overigens in dat verband over Israël, dat is zo. Maar het doet weinig ter zake, want dit is een algemene uitspraak, dat eenmaal namelijk de dood verslonden zal zijn tot overwinning. Het is beeldspraak, het is, ja, hoe moet je dat zeggen, het is dichterlijk taalgebruik. Hoef het langzamerhand hopelijk niet meer uit te leggen wat dat is. Maar de gedachte is dezelfde als en de dood zal niet meer zijn. Of de gedachte is ook dezelfde als die van eerder in dit hoofdstuk, dat de laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Maar wat ons betreft gebeurt dat niet op de jongste dag pas of zo, maar wat ons betreft is dat vervuld en is het definitief ter gelegenheid van de gebeurtenis die hier beschreven wordt en die wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. Dat is ook een wat slappe uitdrukking, denk ik altijd, maar vooruit, want het gaat over kracht, hè? Dat is wat anders dan opname. Wegrukking is altijd toch de betere vertaling, hè? Ook letterlijk de betere vertaling. Entrückung der Gemeinde is het in het Duits. En de rapture, een aanranding. De rapture in het Engels. De rapture of the church. Met geweld. We hebben het niet in de gaten, gebeurt maar dit. De kracht die aan ons werkt, hebben we niet omgevraagd. Het was voor de meeste van ons misschien, nou van ons, weet ik niet. Maar voor vele christenen werd het ook helemaal niet op prijs gesteld natuurlijk. En men verwachtte het ook niet. Men had er trouwens ook nooit van gehoord. Maar niet te min het zou gebeuren. Met zoveel kracht gaat dat. Nou goed, dat is opname van de gemeente. En bij die gelegenheid geldt, de dood is verslonden tot overwinning. Waar is de dood dan? Nergens. Is weg. Heeft plaats gemaakt voor overwinning. Heeft zelfs de overwinning gevoed, als u begrijpt wat ik bedoel. betekent zelfs dat de dood als zodanig heeft bijgedragen aan de overwinning. Want stel je nou voor dat er geen dood bestond. Dan gaan we echt zingen, Johan, narigheid. Groot is de narigheid. Nou goed. Want dan blijven wij... Die dingen moet je ook niet zeggen waar ik bij ben. We blijven hangen. Maar dan is de narigheid echt groot, want dan blijven wij zitten met die zondige mensen, zondige natuur, zondige wereld enzovoorts. Je mag blij zijn dat er door de dood een eind aankomt. Wij vinden het persoonlijk niet leuk, maar in het algemeen, en wat objectiever gesproken, zouden we er blij mee moeten zijn dat het zo is. Ken u trouwens de Joodse variant van Genesis 1 waar staat, het was zeer goed? Als je dat anders leest met andere klinkertekens eronder, dan staat er, de dood is goed. Dat is een officiële variant, staat ook in de Talmud allemaal, dit commentaar. De dood is goed. God zag dat het goed was, of zag dat het zeer goed was, ik weet niet meer precies welke uitdrukking het was. Maar een alternatieve lezing luidt, dat God zag het en de dood is goed. Alleen men wil het zo niet vertalen, omdat er nog geen sprake was van dood. En omdat men niet weet hoe het in het verhaal past. Maar wij weten toch hoe het erin past. Want het betekent dan beide, namelijk het was zeer goed. Maar het is maar goed dat er toch een eind aan komt. Het heeft wel een functie. In zichzelf echter is het niet goed. Maar als functie in het geheel van het plan Gods is het wel goed. Het zal namelijk sterven en de dood is goed. Want het maakt een eind aan de... narigheid. En dus toch maar weer majesteit, ja. Want dat komt daarna. Nou, daar gaat het hier over dus, hè. En vers 55 en 56 sla ik over, omdat het gaat om de werking van de dood en de werking van de zonde en de werking van de wet, die gewoonlijk in één adem genoemd worden, omdat ze in de praktijk elkaar ondersteunen en elkaar activeren. Wet, zonde en dood. De wet activeert namelijk de zonde en de zonde activeert de dood. Dat is wat er staat. En door de dood wordt men niet zalig, door de zonde ook niet en door de wet dus ook niet. Sterker nog, door de dood is men verloren, door de wet wordt men veroordeeld en is men dus ook verloren. Kan niet missen. Vandaar dat de wet een bediening des doods is en het tegenovergestelde van het evangelie. Begrijp u toch hopelijk nu, hè? Maar dan staat er, als ik tenminste die verzen 55, 56 en 57 even mag overslaan, omdat ze nadere toelichting geven op de overwinning op de dood, dan kom ik terecht in vers 58. Je mag aannemen dat de apostel daar weer terugkomt op wat hij aan het vertellen was. Waar het namelijk over ging. Ja, het ging over de opname van de gemeente. Maar waar het werkelijk over ging en waar eigenlijk de hele brief naartoe werkt. Want dit is, als u mij vraagt, het laatste hoofdstuk van de brief. De hartelijke groet en de aanbeveling van de collecte laat ik uit hoofdstuk 16 dus even weg. Andere volgorde, hè? Aanbeveling van de collecte en de hartelijke groeten. Dit is hoofdstuk 15 en eigenlijk vers 58 van hoofdstuk 15 is dus de climax en eigenlijk het feitelijke einde van de brief. Wel, wat in de brief over gaat is niet dat de apostel ons de opname van de gemeente wil leren of zoiets als profetisch heilsfeit, maar waar hij over schrijft is over de vreselijke levenswandel van die gelovigen in Korinthe, die nou eindelijk eens zouden moeten leren dat Jezus Christus voor ons gekruist is. Hoofdstuk 2. Ik heb voorgenomen niet anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Wisten ze dat niet? Jawel, maar ze leefden daar niet uit. Want de kruisigingen, dus dood van de Heer Jezus, voor ons... Niet maar voor onze zonden. Dat is ook zo'n bezwaar wat ik tegen die klassieke uitdrukking heb. Tegen het jargon. Hij is niet voor onze zonden gestorven, hij is voor ons gestorven. Dat betekent dat wij dood zijn. Voor God. Naar de natuurlijke mens. Want als hij juridisch wettig voor ons stierf, betekent het dat wij wettig voor God dood zijn en al onze natuurlijke rechten verspeeld hebben. Wij kunnen nergens meer aanspraak opmaken. Wij bestaan niet volgens de wet. Ik heb u dat verhaal wel eens verteld, hè? Wat ik vroeger hoorde van broeder Frits Niemeyer. Die zullen we wel niet gekend hebben, want het is heel lang geleden. Die vertelde altijd het verhaal over... Ja, dan wil mijn naam weer niet te binnen schieten. Domela Nieuwenhuis, ja, die anarchist in de tijd. Dat was een Belg. Nou, in ieder geval, hij werd in Nederland bij verstek ter dood veroordeeld. En ik meen dat ze een strooie pop gemaakt hebben, want een beetje occultisme en voodoo is de Nederlander ook niet vreemd. Ze hebben een pop gemaakt en zijn naam erop geschreven en vervolgens het ding aan de gal gehangen en verbrand. Maar de man zat in België, dus maakte verder niks uit. Daarna, jaren later, weet ik hoeveel jaren later, want geschiedenis kan ik niet goed onthouden. Jaren later, toen het allemaal niet meer zo'n vaart liep enzovoorts, toen verscheen de man ineens op het toneel om een erfenis op te eisen, waar een familielid overleden, ging nogal een aardige bedragen. En Domela Nieuwenhuis verscheen en zei: ik ben Domela Nieuwenhuis en ik kom een erfenis ophalen. Dat is hem dus niet gelukt. Want hij was dood. Kon bewezen worden, zijn overlijdensdatum stond vast en alles. Was toen en toen te dood veroordeeld en toen geëxecuteerd. Ja, bij verstek. Dat heeft te maken met de houtverbinding in de galgen. Verstek heet dat. Ja, maar in ieder geval, hij kon nergens meer aanspraak op maken. Hij was uitgeschreven uit het boek des levens. Ik bedoel, uit het bevolkingsregister. Uit het boek der levenden. Die begrijpt u toch hopelijk ook? Alle rechten verspeeld. Nou, dat is de situatie van de natuurlijke mens. En dat zouden die Corinthiërs moeten leren. En omdat ze dat niet begrepen, of althans daar niet uit leefden, in allerlei aardse menselijke wetten en rechten toepasten, en zelfs elkaar als gelovigen voor de rechter sleten enzovoort, we staan er allemaal in. En leefden naar de eerste beginselen der wereld en de menselijke filosofie. En vermoedelijk ook door Schulden hadden geluisterd, wie dat ook niet was, want ik zou het niet meer noemen. En weet je wel, aardse beginselen en zo, zegt de apostel. Nee, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Nou zit ik al in 2 Korinthe, maar vooruit. Maar daar gaat het over. Men zou namelijk als gelovigen leren leven uit de beginselen der genade. Uit de beginselen van het nieuwe verbond. Want wij zijn niet in Adam. Juridisch voor God zijn wij niet in Adam. Dat is allemaal al weg. Wij zijn voor God in Christus. En wij zouden dus leven niet volgens adamitische beginselen. Maar volgens christelijke. Die van Christus dus. Christelijke beginselen. En die zei, leer van mij dat ik nederig ben, ootmoedig, zachtmoedig van hart enzovoorts. En neem mijn juk op u, en dus wees mijn navolgers. En Petrus zei ervan, nou dat betekent dat als hij gescholden werd, dan schold hij niet weder. En als hij leed, dan dreigde hij niet. Dat is het voorbeeld wat hij ons heeft nagelaten. Voor zover wij dan in de tegenwoordige leven, zou dat onze levenswandel zijn. Nee, hij is, als hij gescholden werd, schold hij niet weder, Petersbrief. En als hij leed, dreigde hij niet, maar hij gaf het alles over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Dat hoeven wij dus ook al niet meer zelf te doen. Zo steekt het ongeveer in elkaar en dat wilde hij hen leren. En daarna is de vraag, maar heeft dat dan zin? Wat levert mij dat op? Wat koop ik daarvoor? Wat word ik daar wijzer van? Want wijsheid van de mens zit meestal in zijn creditcard. Maar goed. En dan zegt Paulus, ja, wis en waarachtig wel, maar dat is pas in de opstanding. In ons nieuwe lichaam, in onze heerlijkheid, daar gaat dit hoofdstuk dus over. En daarvan zegt de apostel, nou, wij zouden met hem dat koninkrijk beërven. Eerder al, in hoofdstuk 5 en 6 of zo, zei hij, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dus een volk van priesters en dus van eerstgeborenen en dus van koningen? Alles met het zicht op de toekomst natuurlijk. Weten jullie dat dan niet? En dan aan het eind van deze brief zegt hij, nou ja, in ieder geval gaat het daar naartoe. En we moeten een ander lichaam ontvangen, want zolang we in dit lichaam zijn, zullen we dat koninkrijk niet beërven. Dat is maar goed ook trouwens, want we zouden er toch de verkeerde dingen mee uithalen, denk ik wel eens. Zolang we nog in dit zondige lichaam zijn. Maar het idee is dat heel onze gezindheid en onze levenswandel zou bepalen. En als we ons bewust zijn dat we geroepen zijn voor eerstgeboorterecht, dat dat ons beloofd is, zwart op wit, belofte Gods. Nou ja, dit zijn de betere beloftenissen eigenlijk van het nieuwe verbond dan. Als we dat weten, dan komt na vers 54 van 1 Korinthe 15 de conclusie in vers 58. Zo dan, ik hoop dat u die woorden begrijpt, zo dan, zo wil zeggen, langs deze wijze, op deze manier, en dan wil zeggen dat het de samenvatting is van wat vooraf ging. U weet wel, dan is niet een tijdstip in de toekomst. Hetzelfde als wat ik er straks zei over het werkwoord zullen. Dan is niet een tijdstip in de toekomst alleen, maar dan kan ook zijn. Gewoon de conclusie uit hetgeen vooraf ging, vloeit daaruit voort. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Want de gelovige zou standvastig en onbeweeglijk zijn. Je kan trouwens niet missen, want geloof is geloof in het onwankelbare, het eeuwig blijvende woord van God. En iets als twijfel, waarvan velen denken dat het bij geloof hoort, ik heb het vaak horen zeggen, er hoort twijfel bij, ben je gek, het is het tegenovergestelde. Twijfel is namelijk ongeloof. Ja, dat vind ik echt, zuster, ben je gek. Natuurlijk, het hoort er niet bij, het is niet hetzelfde, het is het tegenovergestelde. Ik vind net zulke onzin als dat men zegt, de dood hoort bij het leven. Hebben ze er nog nooit over nagedacht? Nee, dat dit leven hier eindigt in de dood, dat is wel zo, maar het hoort niet zo. Natuurlijk hoort het niet zo. Het is het tegenovergestelde, het hoort er niet bij. Die twee doen elkaar te niet, als het ware, zal ik maar zeggen. Het een kan niet bestaan zonder het andere. Dus het doet elkaar te niet, het hoort er niet bij, je moet het ver uit elkaar houden. Dood hoort niet bij het leven, integendeel. Dat is het probleem wat we ermee hebben. Dat redeneer je niet weg door wat kunstig verdichte fabelen, door wat te goochelen met betekenissen van woorden. Het is totaal wat anders. En zo is het met twijfel ook. Ik weet wel, veel gelovigen, velen die zeggen gelovigen te zijn, geloven helemaal niet. Ze zijn twijfelaars, weten niks. En dan krijgt het woord geloof de betekenis van twijfel in de praktijk. Maar dat is niet de betekenis, al in ieder geval niet in de Bijbel. Ik had het al willen lezen, maar misschien een andere keer dan nog. In Romeinen 4 zet de apostel uiteen wat het nou eigenlijk was in de eerste plaats wat God aan Abraham beloofde. Wat beloofde God aan Abraham eigenlijk in de eerste plaats? Als je nou die belofte leest en de herhaling daarvan, wat beloofde God nou aan Abraham? En Paulus zegt, hij beloofde eeuwig leven. De hele term staat er natuurlijk niet in Genesis, dat weten wij. Maar al die dingen die daar staan kunnen niet als er niet sprake is van eeuwig leven. Dus wat beloofde God? Eeuwig leven. En daarvan staat dan dat Abraham daaraan niet getwijfeld heeft door ongeloof. Hebben die? Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof. Waarmee twijfel en ongeloof op één lijn gezet worden. En worden beschouwd als tegenstellingen tegen geloof. Geloof is immers vaste grond. Hebreeën 11. Geloof is zekerheid. Omdat het geloof is in woord Gods. Niet in menselijke filosofie. En dus, zo dan mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Waarom? Waarom zou je altijd overvloedig zijn in het werk des Heren? Omdat wij weten dat die arbeid, zwaar werk betekent dat, hè? Arbeid, dat is zwaar werk. Dat die arbeid niet ijdel is, niet zinloos is. Maar als het met de dood allemaal uit zou zijn, als er geen opstanding zou zijn, dan ben ik terug in het begin van dit hoofdstuk, ja, dan is dat echt allemaal ijdel. Dat dient er tot niks. Dan ben je een goed mens geweest, maar wat schiet je ermee op? Als je het geweest bent, dan ben je er geweest. Er kun je weglaten. Daar ben je geweest, ja, ergens. Ook al zo vaag. Maar dat schiet niet echt op. Dan ben je af, denk ik ook wel eens. Dan ben je geweest, ben je klaar, af. Gebeurt, zo heet zoiets. Finished, in het Engels dan, voor jullie. Maar vooruit. Are you finished? Komt de ober bij je, weet je wel. Are you finished? Ik hoop het niet. Vooruit. Maar dat werk des Heren, natuurlijk is dat zinvol. Wij weten dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren. Want de gedachte is dat daar waar wij wandelen, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, daar zullen wij ook waardig geacht worden om die erfenis te ontvangen. Dat geldt niet voor de gemeente collectief, maar dit geldt voor de gelovigen individueel. En daartoe al deze nieuwtestamentische brieven. Opdat wij inderdaad ons bewust zouden zijn van onze toekomstige positie, van de roeping waarmee God ons geroepen heeft, enzovoort. En daar waar wij hier trouw zijn aan dat weinige wat hij ons geeft, als goede en getrouwe dienstknechten trouw zijn over weinig, zal hij ons, was de bedoeling, over veel zetten. Als je dan toch zo nodig carrière wil maken en liefst een beetje op lange termijnen met zekerheid plannen, dan zou je nu je leven moeten opgeven en stellen in de hand van de Heer. Zie, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zou? Want het is niet altijd hetzelfde voor iedereen, hoor. Wat wilt gij dat ik doen zou? Sommige dingen doen anderen al, zal ik maar zeggen. Er is verschil. Wat wilt gij dat ik doen zou? Dan begin je daar aan een carrière die zich voortstrekt, die zich uitstrekt tot in de eeuwigheid. En waarvoor men loon zal ontvangen in de toekomst. Zo moeilijk is het niet. Het idee, het Bijbelse idee, is dat het kind dan wel de zoon, dan wel eigenlijk degene die zoon zou moeten worden, was de bedoeling, dat hij zich in dienst stelt van de vader. En daar krijgt hij kost en inwoning voor. Met andere woorden, daar heeft hij niet zo slecht bij. Maar daar krijgt hij kost en inwoning voor. En het loon voor de arbeid zal zijn de erfenis. En zo is het met ons als gelovigen. Wij zijn kinderen Gods. We zijn geroepen tot een erfenis, tot zoonschap. Wij zouden nu onze trouw aan de Heer bewijzen. Nu. Opdat wij in overeenstemming daarmee onze erfenis in de toekomst zouden ontvangen. Begrijp je me goed? Niet opdat we ons daardoor zouden kandidateren voor die erfenis. Dat is niet zo. God heeft ons gekandidateerd voor die erfenis. Het is andersom. Het is een erfenis die voor ons op voorhand in de hemel bewaard wordt. In overeenstemming met het plan Gods. En wij zouden dat niet versteren. Dat is een soort Jiddisch, ja. Wij zouden daar zuinig mee omspringen. Wij zouden ons dat bewust zijn en daaruit leven. Wat daarvoor nodig is, heel weinig. Wat daarvoor nodig is, is gewoon geloof. Vertrouwen op de Heer en op zijn woord. Opdat deze betere beloftenissen van het nieuwe verbond aan ons zouden vervuld worden. Want niet alleen zouden wij nieuw leven ontvangen, wij zouden een erfenis ontvangen in de toekomst. Want wij hebben het niet zelf gekozen, maar niettemin God heeft ons toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En daarna blijft nog steeds de verrassing dat als eenmaal geopenbaard, Christus zelf zal geopenbaard worden in heerlijkheid, in zijn wederkomst. Dan, zegt de schrift, zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wij wachten niet eens op de opname of op de wederkomst van Christus. Wij wachten op onze eigen wederkomst. Beter natuurlijk, wij wachten op onze eigen openbaring met Christus. Nu ontrokken aan de wereld, nu ook ongetwijfeld veracht en gewoonlijk ook vervolgd in deze wereld die hem niet kennen wil. Maar niettemin wandelend in het licht, opdat we in de toekomst zouden delen in zijn openbaring in heerlijkheid. Amen.